Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 7. Ik lees u daaruit voor de versen 6 en 7. Hosea 7, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord van de Heere, want zij voeren hun hart aan als een bakoven tot hun lagen. Hun liederbakker slaapt de ganse nacht, 's morgens brandt hij als een vlammend vuur. Ze zijn al te samen verhit als een bakoven en zij verteren hun rechters. Al hun koningen vallen, er is niemand onder hen die tot mij roept. Tot zover. Ons uitgangspunt was: de liefde vergaat nimmer meer. Vanavond overdenken wij wat we lezen ook bij de profeet Jeremia: arglistig is het hart, ja, dodelijk. We zijn, dat is al even geleden, geëindigd met dat 11e vers van hoofdstuk 6, waar opeens sprake was van zo'n wonderlijke heilsbelofte. Dat de Heere Juda een oogst, wat we ook konden lezen als een twijgje, een takje, een uitspruitsel, dat de Heere Juda een oogst heeft gezegd. En dat hij de gevangenen zijns volks zal wederbrengen. En daarin hebben wij het verband bemerkt met andere profetieën, waar gesproken wordt van het rijsje voor zijn aangezicht, van de wortel uit de dorre aarde en de scheut die vrucht zal voortbrengen. Ondanks alle oordeel, alle goddeloosheden, liet de Heere ook weten dat niets bij machte is om hem tegen te houden in de openbaring van zijn heil, van zijn trouwverbond. Nu gaat in dat 7e hoofdstuk, gaat de profeet verder met het noemen van de zonde en ook de oordelen te noemen die daarover zullen komen. En dat gaat nog een heel eind door in het boek Hosea. En nogmaals wil ik eraan herinneren dat hoe onwaarschijnlijk ons ook voorkomt, dat soms de profetie zo'n sterke wisseling kent, van de diepste duisternis naar het volle licht. En dat door sommigen daar ook een vraagteken achter gezet wordt in de zin van: hoort dat er wel bij? Of is dat er soms door een ander tussen gelast? Om de zaak niet al te uitzichtloos voor te stellen. Ik heb in het verleden eens gezegd, dat is nou juist de praktijk van het leven en van de openbaring en de weg van het heil door deze wereld. Dat gaat juist door de diepste diepte heen, waarbij wij alle moed wel zouden verliezen, opdat echt zou blijken dat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit de mensen. En dat het een eeuwig wonder van Gods genade is dat hij zondaren uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht. Laten wij nu die voorgelezen versen kort met elkaar overdenken. Dat eerste vers, dat we voorgelezen werd, daar staat: terwijl ik Israël genees, zo wordt Ephraims ongerechtigheid ontdekt, Midgades de boosheden van Samaria, want zij werken valsheid, en de dief gaat erin, de bende der straatgenders stroopt daar buiten. Een eigenaardige manier van spreken. Terwijl ik Israël genees, zo wordt Ephraims ongerechtigheid ontdekt. Zijn dat twee verschillende groepen? Ja, je zou kunnen zeggen, de stam van Ephraim, heb ik al eerder gezegd, dat zijn de nakomelingen van een van de zonen van Jozef, die zijn zeer uitgebreid en behoren tot de grootste bevolkingsgroep, de grootste stam onder het 10 stammenrijk. Groter dan Manasse, hoewel Manasse de eerste geboren was. Maar wij weten dat Jacob Ephraim gezegend heeft boven Manasse. Hoewel hij Manasse ook gezegend heeft. En omdat die stam van Ephraim zo groot was en zoveel invloed had, wordt soms kortweg het 10 stammenrijk aangeduid als Ephraim. En het andere deel van het rijk, Juda. Ephraim en Juda. Hier is dus sprake van twee benamingen naar ik persoonlijk aanneem. Je zou daarover kunnen filosoferen. Voor één groep. Dus, je kunt niet zeggen dat de Heere Israël geneest, die 10 stammen, en ondertussen die ene stam Ephraim wordt in ernstige mate aan zijn ongerechtigheid ontdekt. Het heeft wel betekenis, dat hoop ik in kort te zeggen. Waarom hier toch van Israël en Ephraim sprake zou zijn. Terwijl ik Israël genees, dat moet je iets anders opvatten dan dat je het zo zou lezen. Dat woordje genezen, dat heeft als achtergrond de medische wereld. Een uitdrukking uit de medische spreektaal. Je zou hier kunnen denken aan een onderzoek. Sommigen geven het wel weer met cureren. Ook een bekende medische uitdrukking. Maar persoonlijk zou ik het toch liever willen weergeven als onderzoek. En ja, toch niet alleen onderzoek, maar tegelijk ermee bezig zijn om de kwaal een halt toe te roepen. Om de kwaal waaraan Israël lijdt te stoppen. En is eigenlijk de bedoeling van deze woorden zo. God is bezig met Israël. Israël ligt als het ware op de onderzoektafel. En daar is God bezig. Ik bedoel het met alle eerbied, maar ik wil het graag menselijk zo mogelijk zo dichtbij brengen. Laten we het nou zo indenken. Naar God bezig om de aderen die dicht zijn wijder te maken. God is bezig om de maag, het hart, te onderzoeken. Hoe doet hij dat? Hij geeft tegelijk medicijnen. Dat doet hij, zoals de profeten het voorgaande zei, door de profeten erop uit te sturen. Om ze te behouden, te behakken, door het woord. Dat woord van God, dat is dus als het ware de apparatuur waarmee God bezig is. Maar terwijl God daarmee bezig is, die mens ligt als het ware open. En God heeft er zijn woord ingezet als een mes. En dan ziet de Heere God hoe erg het is. Het beeld kun je dus echt terugvinden in onze medische wereld. Alles kun je niet op de foto zien. Hoe vaak gebeurt het nog dat een dokter die ziet wat, of uitwendige symptomen. Iemand krijgt medicijnen, wordt opengemaakt. Ja. Dan hoor je soms, ze hebben het maar dichtgemaakt, er was niks meer aan te doen. Het was van binnen, was het totaal weg. En zo moet je dit nou echt letterlijk als het ware nemen. God is bezig met Israël. Met zijn woord hakt, opent hij. Zet hij als het ware op de foto, licht hij door. En terwijl God met zijn bruid bezig is, komt uit de ongeneeslijkheid van de ziekte naar onze maatstaf. Er komt dus alleen maar uit de hopeloosheid, de reddeloosheid van vrouw Israël. Terwijl ik met Israël bezig ben, met mijn woord, met mijn daden, komt uit dat het een dodelijk kwaad is. Nog veel erger dan dat je aan de buitenkant zou kunnen zien. Want aan de buitenkant kan het nog heel wat lijken. Ook een patiënt met een dodelijke ziekte kan er soms nog aardig uitzien. En dat hij toch door het doodvonnis getekend is. Dat is het verrassende, het levende in de beschrijving. God legt de mens open. Hij behandelt hem. Ter genezing uiteindelijk. En nou komt openbaar, niet dat de Heer dat niet zou weten hoor. De Heer weet alle dingen. Hij weet wat in de mens is. Arglistig is het hart, ja dodelijk. Wie zal het kennen? Ik, de Heer. Dat blijft natuurlijk waar. Maar de Heer drukt zich op een zodanige wijze wel uit om ons te leren hoe het is. Om ons bekend te maken de diepte van onze val en van de afgrond van dat mensenbestaan Hoe meer God zijn woord hanteert en het licht laat schijnen op die mens, hoe meer doet God de ontdekking om ons te ontdekken, hoe hopeloos het erbij staat. Nou nog even, waarom nou Israël en Efraïm? Ik geloof zeker dat het daarom is. Efraïm was ook ergens de meest bevoorrechte. Hij was niet de eerst geboren. En toen Jozef zijn zonen Manasse en Efraïm bij de vader bracht, toen zette die Manasse voor de rechterhand van zijn vader en Efraïm aan zijn linkerhand, om een zegen te ontvangen. Want Jozef wilde graag dat zijn kinderen ook hetzelfde deel zouden ontvangen als Jozefs broers, Ruben, Simeon, Levi, Juda. En daarom bracht hij ze bij zijn vader, dat zijn gezin niet zou zijn afgesneden uit het totaal van Israël, maar dat Jozefs kinderen, geboren uit het huwelijk met de Egyptische, Asnat, dat die kinderen ook geheel zouden zijn opgenomen in de zegen over de zonen van Jacob. En toen gebeurde dat typische, dat Jacob zijn rechterhand op Efraïm legt. En Jozef, die wilde daar niet zo aan. Die zei, nee vader, nee, zo niet, dit is de eerstgeboren. Och jongen, zei Jacob, dat is goed. Dat weet ik wel, Manasse zal ook gezegend worden. Maar Efraïm krijgt een grotere zegen. Die zal in de praktijk groter worden. In menigte, in macht, in aanzien. En toen moest Jozef het er wel mee eens wezen. Nou is Efraïm dus min of meer de naam van het, ja, van het troetelkind. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? En nu is dit juist het diep ingrijpende, dat die bevoorrechte Efraïm, waar vader Jacob met welgevallen naar heeft gekeken, waar die toch zeker van gehoopt zou hebben dat die Efraïm zou wandelen met zijn nakomelingen in de vreze des Heeren, om in geloof aan zijn belofte de weg te gaan. Gelukkig is Jacob allang dood en zalig geworden. Want Jacob had al zoveel moeite en verdriet met zijn eigen kinderen. Dat waren er dan 13, 12 zonen en een dochter. Maar als hij die 10.000 van Efraïm nu eens zou moeten volgen op hun spoor, hoe zou de man dat hebben kunnen verwerken? Dat zou hij niet hebben gekund. Daarom beslaat een mens maar een klein stukje in dit leven. En daarom weet de Heer precies wat genoeg is voor een mens. En Jacob mocht wel zeggen Op uw zaligheid wachten, ik Heer, op uw redding. Maar dat is dan ook alleen maar echt waar ook. Dat er alleen van het heil en van de redding des Heer door de Heer verwachting is. En voel je nu die pijnlijke, diepsnijdende woorden. Terwijl ik met Israël bezig ben, komt de kwaal, het dodelijke, arglistige hart, steeds meer openbaar. Het is, zou je bijna zeggen, onbegonnen werk. Alles wat de Heer doet, lijkt onbegonnen werk. Ondanks alle arbeid van de profeten, er is geen beterschap. Terwijl ik Israël geneest, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Met schaders de boosheden van Samaria. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, gesticht door het huis van Omri. Je zou het een residentiestad kunnen noemen, zoals bij ons de Haag. Daar waren de paleizen en de prachtige huizen. En nu krijg je als het ware hier een opsomming in. Israël, Efraïm. Centrum, Samaria. Alles komt openbaar. God kijkt door de muren van de paleizen heen. En hij ziet dat het huis vol is van onreinheid, van boosheid, van bedrog. Waarom? Ze werken valsheid. Dat betekent hier ons eerst aan te wijzen het innerlijke. De werking in het hart van de mens. Wat niet zo gauw opvalt aan de buitenkant. Maar een hart dat ondeugdzame gedachten heeft. Een woord dat doet denken. Desnachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg. God weet de gedachten der mensenkinderen. Dat ze ijdelheid zijn. Er is valsheid. Listigheid. Arglistigheid. In hun leven. Nu gaat het zich uitbreiden. De dief. Die gaat erin. Dat is een stap verder. Maar het staat nog in het teken van het stiekeme. De dief, die doet dat niet als er iemand in de buurt is, maar die kiest zijn tijd. Die wacht op de donkere avond of nacht, of als de bewoners weg zijn. Dan slaat hij zijn slag. Dan gaat het nog een stap verder. Dan komt de zonde in haar bruutheid, haar gewelddadigheid openbaar. De bende der straatschenders stroomt daarbuiten. Dus eerst het werk van de valsheid, het arglistige in de mens. Dan treedt het naar buiten, die onzalige fontein. Maar nog probeert de dief op een stille manier zijn slag te slaan. Maar nog erger, straatschenders, die de argeloze wandelaars opwachten en in elkaar slaan en beroven. Vind je ook dat je direct eigenlijk moet denken als je daar nou onze krant is naar? Gewoon onze krant die elke dag inkijkt. Ja, precies. Wat een teken, dit is nou een paar duizend jaren geleden. Wij leven zoveel later weer. Maar wat tekent de profeet hier in beeld? Wat heeft het veel overeenkomst met onze tijd? De valsheid, de arglistigheid binnenin, tot in de hoogste kringen. De diefstal, het vergrijp aan elkaars eigendom. Nou, er is geen dag of het gebeurt op de meest brute wijze. Poos geleden las je zelfs van iemand, een vrouwtje in een rolstoel, tas uit haar handen gescheurd. Oude mens, niemand is veilig. Straatschenders, staan ze in een portiek. Of in de winkelcentra's. En een klein kereltje heeft opdracht gekregen om jou een flinke schop tegen je schenen te geven. Zo gaat het letterlijk op het ogenblik. Gelukkig niet overal. En gelukkig niet ieder moment. Wat ik nu zeg is historie. Een kleine kereltje, die snotneus, die geeft jou een schop tegen je benen. Je wordt boos en je zegt, lelijke aap, wil je wel eens oppen? En gelijk springen de 3, 4, 5 jonge kerels die daar verdekt staan aan de kant, net of dat ze er niks mee te maken hebben, die springen bovenop je of trappen je in elkaar. Blijf met je van dat jochie af, maar het is allemaal doorgestoken kaart. Zo gemeen. Zo gemeen. Je krijgt een douw, een duw en alweer als je even stilstaat of je zegt wat. Dat is het zijn dat je gelijk in elkaar geslagen wordt. Dit moet je allemaal letterlijk nemen hoor. Dergelijke situaties waren in Israël en in de hoofdstad, de residentie, aan de orde van de dag. Daar zie je dat alles van kwaad tot erger gaat. Er is geen rem. De duivel, die heeft nooit genoeg en die zegt ook nooit het is genoeg. Maar die wil door tot een bittere einde. Dat de ene mens, de andere mens, tot verwoesting is. Zo ver is het gekomen. Bij het volk dat naar zijn naam genoemd is. Met Efraïm, waar de oude man zegenend zijn hand over heeft uitgestrekt. Ja. Toen Oldenbarneveld naar het schavot ging, leunend op zijn stokje, toen zei hij, o God, waar kan een mens toe komen? Maar dat zou je altijd wel mogen zeggen. Hier kan nou een mens toe komen. Zo bruut, zo goddeloos. Misschien dat het nog wel veel erger hier was in Samaria dan in Gaza en in Askelon, de steden van de Filistijnen. Want als de mens die leeft onder het woord van God, als die daar door die grens heen breekt, dan maakt hij het erger dan de mens die er nooit van heeft gehoord. Dat zie je vaak. We gaan verder. Ze zeggen niet in hun hart dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Nu omsingelen hen hun handelingen. Ze zijn voor mijn aangezicht. Hier laat de Heer even zien. Even horen. Een diagnose. Wat hij vindt. Als hij dat hart blootlegt. Als hij dat hart eens bekijkt. En wat vindt de Heer dan in dat hart? Nou, er is geen sprake van dat ze zouden zeggen of denken in hun hart dat God het weet, dat God eraan denkt, dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht, dat hij alles in het gericht brengt, het zij goed, het zij kwaad. Ja, dan zou je zeggen, dat zijn pure atheïsten. Nou, dat zijn het in werkelijkheid wel, maar in hun mond niet. Want in hun mond gaan ze zo ver dat ze de God van Abraham, Isaac en Jacob nog wel aanroepen ook. Dat doen ze ook nog. Maar in feite, godloos. Atheïsten. Bij alles wat ze doen. Stelen, roven, moorden. Komt het zelfs niet in de gedachte op dat God eraan denkt. Net als wat Malachi het woord voert tegen degene die zeggen, ach, de Heere weet het niet, de Heere doet geen goed en geen kwaad. Of dat je goddeloos bent, of dat je rechtvaardig bent, maakt allemaal niks uit. Ja, alsof de Heere daar ergens in de hemel gevangen zit. Vast zit. En dat hij niks meer kan doen. Ze zeggen niet in hun hart dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Ach. Je zou zeggen, en ik vind dat de toepassing die zit overal doorheen verweven in het dierbare woord van God. Hè. Maar ik zou daarvan willen zeggen, is dat nou niet het beeld? Nee, de werkelijkheid van ons diep gezonken Adams bestaan. Ja, je kunt misschien gauw zeggen dat je zegt, nou ja, nee, zo is het niet. Als het waar is, dan mag je de Heere vriendelijk bedanken. Maar heb je ook niet in je leven ontdekt, je zegt, ja, bij het doen van wat kwaad is, van wat zonde is, dat je de Heere aan de kant schuift. Misschien dat er in deze woorden verborgen is dat ze ergens nog wel een zekere angst hebben, maar in hun zeggen, in hun uitleving tonen ze daar niets van. Ze doen toch wat ze zelf willen. En ze houden er geen rekening mee dat de Heere er wel terdege aan denkt. Ja. Ieder moet dat voor zichzelf maar eens onderzoeken. Hij zegt, zit nou dat goddeloze zaad, zit dat ook in mijn hart? Onder het mom zelfs van ons christen zijn, ons kerkelijk zijn. Zit dat mom, zit dat boze zaad in mijn hart? Is het zo erg? Ja, zo erg is het. Geen rekening houden met God. Och, je moet dat niet opvatten wat ik nu zeg als een soort pleister op de wonden. Of een vergoeilijking van het kwaad. Maar ik ben er meer dan eens bij bepaald, innerlijk hoor, dat hoef je aan de buitenkant niet te laten merken altijd. Als ik net een preekje had afgestoken tegen deze en gene, waar ik echt geen woorden van terug hoefde te nemen. Dat ik zei, och, jongen of meisje of kind, ik weet zeker dat de zegen van God er niet op kan rusten. Je zal het gelaar worden. En dat kan de mens nogal eens tamelijk scherp op de prop brengen, zo in privé en persoonlijke omgang met elkaar. Maar wat niemand wist, dat je dan ergens kort daarna in een hoek zit met een afvragen in je ziel. En jij? Heb jij nou geluisterd in je leven naar het woord van God? En dan probeerde je eigen daaraan te ontworstelen dat je zegt, nou ja, maar uitwendig. Nee, maar nou eens eerlijk. De verborgen mens des harten. De wet is geestelijk. Het is goed dat hij de waarheid zegt. En die mag en die moet gezegd worden. Maar zeg het dan als een verloren mens. Zeg het dan. Want het woord geldt jou ook. Dat zijn hele lessen. Dan zit je in het verborgene. En dan zeg je, de kroon is van ons hoofd gevallen. Ja, wij en onze kinderen tegen. Nogmaals, niet dat je elkaar de waarheid niet hoeft te zeggen. Niet of dat je maar niets moet zeggen. Maar wat kruipt je weg als het woord nou eens persoonlijk op je afkomt? Dat geldt jou ook. Moeder, vader, in jouw leven. De appel valt niet ver van de boom. Ja. Ja, dat kan een hele schok zijn. Dat is het ook. Een schok. Om altijd maar weer niet naar het kwade goed te heten, maar naar de bewustheid innerlijk voor het aangezicht des Heeren. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Anders blijft het, jij bent toch een stuk ongeluk en je zal nog dit en je zal nog dat. Maar dan komen we niet tot erkentenis. Wat zijn wij toch een steltje ongeluk. Wat zijn wij toch een overtreder. Kinderen. Wij. Ja, In die zin geloof ik zeker, al is het een grote genade. En hoef je er niet naar te verlangen om bij dat stelletje straatboeven te horen die de straat onveilig maken. En die eigenlijk naar het recht der wet de dood verdienen, de doodstraf. Naar de wet van God. Dan mag je blij om wezen. Maar als het gaat over de geestelijkheid, de innerlijkheid, wie ben ik, Heer? Dan ga je toch meedoen met uw wetten. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En dat geeft nou een zondaar altijd weer een rem. Een rem. Niet om het kwade goed te heten, maar om zijn eigen er niet bij te pakken. Want we zitten zo gauw zelf op de troon. En dan zijn we zelf als God, als het ware. Want we mogen het wel zeggen, ja. Zeker wel. Als we tegelijk ons hoofd gebogen hebben onder het recht. Vaardig oordeel van God over ons eigen leven, over onze eigen ziel, over onze zinnen. Je zou zeggen, dan mag je wat zeggen. Dan kan er nog wat door gebeuren ook. En anders, ja, je mens zou er niet goed van worden van zijn eigen. Anders ziet hij zijn eigen in zijn grootste gelijken. Dan zie je opeens God, die wil er niks van weten. God wil er niks van weten. Ja, maar ik heb toch gelijk? Je hebt geen gelijk. Je hebt alleen gelijk als je geen gelijk meer hebt. En anders niet. Ja. Och, dat zijn zo van die dingen in je leven waar je zo blij mee mag zijn als de Heer je eruit haalt. Want dan voel je eens een ogenblik aan het verschil om zondaar je eigen te noemen met al die andere zondaren, of dat het nou eens echt persoonlijk op je afkomt, dan zul je ontdekken, het is een zeer droeve zaak, bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet, het kan ook niet. En dan voel je dat het alleen genade is, als je dan nog verwaardigd wordt om die God en die zaligmaker gelijk te geven. En ondanks alles wat er bruist in dat mensenleven, wat hij met hand en tand tracht te redden en te verdedigen of te veroordelen, als die dan nog mag blijven op de school van die Heer Jezus. Dat die mag blijven. Dat de Heer niet overgeeft aan zijn eigen ik, aan zijn eigen dwaasheid. Want dan zou hij de benen nemen. Dan zou hij zeggen, als die dan iets gaat zien van wat de prediking en de leer van vrije genade inhoudt, dan is het een wonder dat de kerk niet direct leegstroomt met de dominee in kluis, met alles. En dat het niet dat gezellige, kneuterige groepje mensen is, maar dat het een wonder van God is, als die onder de waarheid vastgehouden wordt. Dat geloof ik vast. daarom dat is eigenlijk de toepassing ook die daar doorheen loopt, hè. Kijk, je voelt wel aan, je mag de Heer, het is ook genade hoor, als de Heer ons vasthoudt. Het is genade als we mogen wandelen in zijn wegen. Maar het is geen genade als wij vanaf een afstandje naar Efraïm kijken en zeggen, het was toch zo'n lieve jongen. Hoe kan dat nou? Ja, Jacob is ook in de war geweest. Had jij dat nou kunnen denken? Oh. Dat is geen genade. Dat is hoogmoed. Waarin we niet willen aanvaarden dat dit het portret is van mensen. Addervenijn onder de toon. Keel een geopend graf. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Ellende en vernieling op al hun wegen. Dat is het eigenlijke portret. Kom, we gaan iets verder. Ja, zegt de Heer, dat zeggen ze niet dat ik het wel weet. Maar intussen ze worden omsingeld door hun handelingen. Dat hebben ze zelf niet in de gaten. Ze hebben niet in de gaten dat ze langzaam ingekapseld worden. Dat is met ons ook zo. We zien het in een ander gebeuren. Ik heb het vaak zo helder gezien. En dat ik zeg, dat gaat fout, dat gaat fout. Je denkt er niet aan misschien en je hebt het niet in de gaten, maar dat werkt allemaal als een boemerang. Je bent je eigen aan het insperren. Die zonden, die ons zo aangenaam voorkomen, zo onmisbaar, die we gewoon moeten en willen doen, dat zijn in feite onze doodvijanden. Het is in feite een leger van de meest grimmige soldaten. En elke zonde en elke goddeloosheid, elke moord en elke valsheid en inbraak, die we morgen weer vergeten zijn, die loopt als een onzichtbare soldaat naast ons, omsingelt ons. Dus wat wij als onze vrienden beschouwen, de zon, dat zijn in feite de soldaten die ons omsingelen, totdat we helemaal geen kant meer uit kunnen. Met recht wat ik wel eens zeg, we graven ons eigen graf. Er hoeft niemand, ik ben er zo van overtuigd, er hoeft niemand, heeft er nog de lengte, ik niet en u niet. Als de Heere komt om te oordelen om de levende doden, om dan tegen de Heere één antwoord te kunnen geven op 1000 vragen, dat kan niet. We zullen zo rondom omsingeld zijn als het ware. Door onze zonden. Dat we ten diepste overtuigd zijn. Hier is niks meer te zeggen. Hier is niks meer te vragen. Ik ben het zelf. Ik heb het gedaan. Nu omsingelen hen hun handelingen. Ze zijn wel van mijn aangezicht. Heus, zegt de Heer. Ik zie het wel. Jullie zien mij niet. Maar ik zie jullie wel. Precies. Een stuk van die menselijke doodstaat. We zien de Heere niet en we willen hem niet zien, maar als we denken dat het daarmee opgelost is, omdat het met mij nog wel een gangetje gaat en omdat ik niks merk en niks zie, maar de Heere ziet het wel. Want de Heere zegt, er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. Ik zie het wel degelijk. Ze verblijden de koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugens. Dat laatste stukje wilde ik een beetje snel doorheen vliegen. Dus probeer er even de gedachte bij te houden. We krijgen hier een tafereeltje uit de praktijk van dat zondaarsleven. Uit die dagen. De koning deugt ook niet. De koning lacht erom. Als hij van de schelmen spreken van zijn onderdanen hoort. Misschien levert het de koning nog wel wat op. Wie weet. En de ministers, de vorsten, met hun leugens. Wie denkt niet aan alle grote schandalen van de laatste tijden. Waar grote namen en mannen achter staan en namen vallen. Die misschien wel een waas van onkreukbaarheid om zich heen droegen. Hier wordt ons een tekening gegeven. Dat tot in de hoogste kring is er niet het afweren van al die ellendige praktijken. Maar in de hart lachen ze erom. Te lachen om de kwaadaardige boosheden van de onderdanen. Dat is de ene kant. Er zit nog een kant in. De koning, laten we even denken, een beetje een neutrale figuur. Die had je veel onder Israël. Niet direct vaak altijd zo absurd goddeloos, maar politici. En de onderdanen die komen bij de koning. Ze zeggen, nou, majesteit, we zijn blij dat het zo goed gaat. En dat die vorige dictator van de baan geveegd is. Hosea leefde in een tijd van koningsmoorden. Als hij dit schrijft, heeft hij er zeker al 2 meegemaakt. Van Salem en Menahem. Maar in die periode is er in 12 jaar tijd zijn er wel 4 revoluties geweest. Waarbij de ene koning door de andere weer verdrongen werd. Door een revolutie, door een slag, een bloedbad. En eigenlijk is dat al heel lang zo. Na de dood van Jerobeam heeft het ene koningshuis het andere weer verdreven en is zelf weer op de klop. Of is verdreven door anderen en die zijn zelf weer op de troon geklommen. Net of dat je vandaag en de dag in de derde wereldlanden dat leest van die dictators. En dan wordt er weer een koep en dan wordt er een vermoord en een ander, een officier die grijpt de macht. Dat waren veel voorkomende dingen. In Israël. Laten we nou eens in dit verband de koning voorstellen, zoals ik al zei, als een figuur. Nou ja, hij is op de troon geklommen, hij probeert het zo goed mogelijk te doen. En de mensen die buigen als knipmessen, maar hun hart is vol boosheid. Ze geven de vorsten een cadeautje, een presentje, maar het is allemaal leugen. Want in feite wordt er alweer een nieuwe revolutie uitgebroed. Ze hebben alweer andere plannen. Ze zijn heel aardig voor de koning en ze buigen diep. Maar in hun hart zij is al bezig de volgende revolte uit te werken. Houd die gedachten eens even vast. Ze bedrijven al te samen overspel. Een soort woordspeling is het. Overspel, dan moet je niet direct aan bepaalde seksuele zonden hier denken, hoewel die meerdere malen genoemd werden onder het volk. En met dat woord overspel is even hier in dat licht zien, hè? Het arglistige, leugenachtige, dat je tegen iemand net doet alsof je zegt, jij bent de man, maar in je hart heb je al lang een andere keus gemaakt. In je hart denk je, hoe krijg ik hem in het zadel? Dat is ook overspel. Zo zou je de houding, hoe begrijpelijk misschien ook, dat weet ik allemaal niet, daar kom ik verder niet in die beoordeling, maar wat men dan noemt, die in de oorlog aan de verkeerde kant stonden, dat zou je op tot een zekere hoogte dan kunnen omschrijven als overspel. Je bent een Nederlander, je bent uiteraard dan zo gezegd voor de koningin of voor de koning, hè, maar je kiest voor de overheerser. Voor de vijand. Ze bedrijven altijd samen overspel. Er is niet iets rechtlijnigs in. Goed, er zijn verschillende revoluties geweest. Laat ze nou eens hun man hebben en handhaven. Maar zo is het niet. Ze zijn gelijk een bakoven. Die wordt door de bakker heet gemaakt. Ja, want als hij dat pas gaat doen, als het deeg klaar is, doorzuurd, gerezen, dan duurt het veel te lang. Zo'n oven, die moet 's avonds al, zeg maar, aangemaakt worden. En als dan het deeg gaat rijzen, zuurdesje erin, nou, dan heeft de bakker een poosje rust. Want, nou moet het deeg rijzen, en de oven die komt langzaam op gang. Ja, het vuur dat wordt steeds vreed als het ware verder. Maar onwees morgens vroeg, of halverwege de nacht. En de bakker die komt op. En die pot in die oven. Oh, dan is het gelijk bloedheet. Dan kan het gelijk erin. En dan heb die druk. De vlammen slaan er te met uit. Goed. Ze zijn gelijk een bakoven. Die heet gemaakt is door de bakker. Ja, maar wie is dan die bakker? Ja, dat is erg moeilijk. Soms wordt het volk met een bakoven vergeleken in dit verband. En soms denk je, of worden ze nou met een bakker vergeleken? Ik denk bij allebei. Ik denk dat ze zelf de bakker zijn en de bakoven. Ik denk dat het zo het beste kan weergeven. Met andere woorden, ze worden door hun eigen zonde en door hun eigen ongerechtigheid en door hun eigen drijven en dwepen worden ze opgestookt. Je zou er ook de duivel voor kunnen houden, met al zijn trawanten die het vuurtje gaande houdt. Nou, even opletten hoor. Het is de dag onze konings. Hé, het lijkt even een ander onderwerp. Ja, maar het gaat over hetzelfde. Laten we veronderstellen, het is verjaardag, de koning is jarig. De koning is jarig. En die geeft een grote receptie met de vorsten. Maar de koning weet niet dat die vorsten en hun aanhang, dat is één kliek, de oven van binnen die brandt al. Het lijkt nou heel rustig. Alsof de bakker slaapt. Net als in het gewone leven. Poosje rustig. Mensen schudden elkaar de hand. Hij gefeliciteerd hoor. Leve de koning, leve de koning. Maar het is gezichtsbedrog. Het is gezichtsbedrog. Nog een glaasje in, fijne koning. Deze heugelijke dag. Deze dag kan het wel. Mag het wel leien. De koning knikt. Nog een glaasje. Een oranje bittertje. Ze maken hem ziek. Krank. Het bloed stijgt naar zijn hoofd. Door de drank. Die ze hem inschenken. Tenslotte wordt de koning lollig. Hij vergeet de afstand. Hij denkt er niet aan dat hij de koning is en dat dat toch uiteindelijk zijn onderdanen zijn. Nee. Hij steekt zijn hand uit. Hand geklapt. Afspraakjes worden er gemaakt. Hij trekt zijn hand uit met de spotters. Want eigenlijk zijn het spotters. Onbetrouwbare. Raddraaiers. Revolutionaire. Maar de koning ziet nu alles door een glazige bril. Door gekleurde bril. De bril van de beneveling. Door de drank. Hij ziet geen vijand. Hij ziet geen gevaar. Het is alles koekenij. Zover is hij nou al gekomen. Hij strekt zijn hand voort met de spotters. Maar man, kijk nou uit. Moet jij de zoveelste wezen die ondergaat door het mes of de dolk van een verrader? Want die mannen voeren hun hart aan als een bakoven. Als je in hun hart kijkt, van die hofkliek, dan brandt er een vuur. Nou slaapt de bakker nog. Nou zijn ze mooi aan het praten. Nou is alles rustig. In die zin, er wordt wat gelachen, er wordt wat gefeest. Maar in werkelijkheid brandt er een vuur in hun binnenste. Ze willen komen tot een lager. Tot arglistigheid. In arglistigheid willen ze hun werk doen. Ja, ja, hun bakker slaapt de ganse nacht. Het is nog feest. Het is nog ontspanning. Zo lijkt het. Maar 's morgens brandt hij als een vlammend vuur. Wat? Die bakker? Ja, die bakker ook. En die oven ook. Ze zijn alle tezamen. Zo verhit in hun arglistigheid als een bakoven. Ze verteren hun rechters en hun koningen vallen. Daar zie je dat resultaat. Heel direct voorgesteld zou je kunnen zeggen, ja hoor. Tegen de morgen dan zit de koning een beetje scheef op zijn troon. Hij helpt een beetje over. En daar komen de moordenaars aan. En die steken hem een mes in zijn hart. Of die wurgen hem. Of die laten hem stikken op zijn bed met een kussen op zijn gezicht. Dat is de tekening die de profeet hier geeft uit de praktijk van het leven toe. Alle zijn ze verhit. Alles is het revolutie en er is niemand onder hen die tot mij roept. Dat is droevig. Je zou het ook zo weer kunnen geven. Er is niemand die mij erbij roept. O God, kom toch. O Heere, kom toch. Ik hoop, al is het niet woord voor woord, maar dat de strekking van dit gedeelte u duidelijk is. Deze profetie heeft haar dieptepunt bereikt, haar diepste punt in de Heer Jezus Christus. Zoals we gezongen hebben in Psalm 56. Hoe hij erg listig verraden is. Wie denkt niet aan het woord van die bakoven, die innerlijk als een vuur brandde. Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Wie denkt niet aan het boosaardig woede van priesters en ouderlingen. En de hele raad tegen die ene, Jezus Christus. Vele valse getuigen stonden tegen hem op en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, wij hebben dit, wij hebben dat. Allemaal bedrog, allemaal leugen. Er is één hoop. En meer kan ik daar nu niet van zeggen. De tijd is voorbij. Eén hoop. Jezus Christus is als een verachtelijk schepsel ter dood veroordeeld. En hij heeft voor goddeloze overtreders gebeden dat ze erachter zouden komen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat kan de behoudenis zijn van Efraïm, de jongen. Die zou je zeggen, menselijk gezien, ten onrechte het eerstgeboorterecht kreeg. Maar het moest zo, want God had het zo besloten. En die daarom eigenlijk nog een veel grotere ellendeling is, omdat hij dat recht van die eerstgeboorte heeft bezoedeld en verknoeid met zijn eigen ongerechtigheid. Maar nu zou het toch waar kunnen zijn. Als God zegt, hoe zal ik u zetten onder de kinderen, Efraïm? Je hoort er niet meer bij. Voor geen ene zegen. En toch, sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan u. Hoe zou ik u maken als Adama en als Zeboïm? Wordt dat dan niet het eeuwige wonder? Dat arglistige, dodelijke schepselen met God verzoend worden door de dood van de Zoon. Amen.